Deze podcast wordt u aangeboden door Bad City.
Ha ballato Fiora nel 2022, l'uomo dell'isola di Man è ancora sul pezzo, è ancora sulla cresta dell'onda. Comincia la lunga volata con Dumoulin in testa, Formolo alla sua ruota, è partito Bowman, la prende di petto, si è fermato Van der Poel con Kirmay. Allora siamo ai 300 metri, ormai è troppo tardi per la rimonta. Cannonball!
Dit is Kop Over Kop, de Giro Preview met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Bellegem en Jip van den Bos.
Zie, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop Over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn en we zijn er met Jeroen van Bellegem, Jan Hermsen en Jip van den Bos. En dit is tijd voor onze grote Giro d'Italia Preview Show. Il Bella Italia. Het is ons allerfavoriet. Jeroen van Bellegem sowieso. Maar Jip, is het ook jouw favoriete grote ronde?
Zeker, sinds vorig jaar. Ja. Nee, ik vind het Giro altijd mooi. Zeker omdat het bij de vrouwen ook altijd al een onze grote ronde was. Is het voor mij ook een speciale ronde.
Onze grote ronde?
Ja, wij hadden eerst alleen maar de Giro.
Alleen maar de Giro, ja. En vind je Italië dan ook een van de mooiste landen om naartoe te gaan?
Ja, ook. Om te fietsen ook. Voor het eten.
Een vrouw naar jouw hart, Jeroen.
Jip is al heel mijn leven een vrouw naar mijn hart. Ja.
Zolang als je er kent, afgelopen.
Ik ken haar toch al zeker 1 jaar. Dus,
Jan, ben jij eigenlijk niet stiekem toch meer Franco-minded?
Dat ben ik echt totaal niet eigenlijk. Word ik wel steeds meer. Ik was altijd een enorme Spanje liefhebber, eigenlijk ben ik dat nog wel steeds ook. Want ik vind Italië heel mooi en ik ben echt gek op Toscane. Maar ik vind de rauwe randjes van Spanje net wat rauwer. En ik hou net wat meer van rauwe randjes.
Het had je niet verwacht.
Johnny Mos komt van, hoor, die Jan Herbsen.
Ja, maar die woont in Zwitserland. Dus dat is dan weer wat minder
rauwe randjes.
Oostenrijk. Nee, ik hou net van wat meer van het ongepolijste. En ik vind Italië echt schitterend, maar ja.
Er waren toch gouden tijden dat jij een huis had in Italië.
Dat klopt.
En wij nooit uitgenodigd werden.
Toen hadden we die band nog niet. Je hebt vaak genoeg uitgenodigd, maar je kwam nooit. Dus,
Shit, gemiste kans. We gaan in ieder geval vandaag een hele mooie, hele bomvolle show opnemen. Een grote Giro d'Italia preview show. We hebben echt veel te behandelen. We hebben een parcours dat we gaan doornemen natuurlijk. Dat doen we in 21 vragen in 21 minuten met links en daar een kleine twist. We hebben deelnemers. We gaan natuurlijk doornemen wat de sterke teams zijn en van wie je nog meer kan genieten, behalve Pogacar. We hebben uiteraard aandacht voor de Belgen en Nederlanders. En tot slot hebben we hele korte, krachtige voorspellingen. Blijf daar zeker voor hangen. Dat wordt leuk, helemaal in Italiaanse stijl. En Eurosport en Discovery Plus, we pakken helemaal uit hoor tijdens het Giro. Dit is elke dag live, van start tot finish, elke minuut van elke etappe kan je zien op Eurosport 1 en via Discovery Plus natuurlijk. Daar zonder reclame, maar met commentaar. Het hele Eurosport gilde staat voor je klaar 3 weken lang om van deskundig commentaar te voorzien. Maar we hebben veel meer, we hebben voor- en nabeschouwingen, kop over kop. Ja, met de nieuwe presentator, Bas hebben we. We hebben Bobby, die daarop locatie zit. En natuurlijk Jip. Heb je er zin in? Je voor- en nabeschouwingen elke dag?
Zeker. Heel veel zin in.
Het wordt wel een flink. Ik heb 20 minuten voorbeschouwen, half uurtje nabeschouwen en dan nog verder op digital worden. Lange dagen, Jip.
Ja, we hebben het vorig jaar ook gedaan. We mogen heel de dag de Giro kijken. We hebben geen zwaar leven voor.
Nee. Er zijn mensen die daarover gaan klagen als ze de hele dag Giro moeten kijken. Dan hebben ze ondersteuning nodig. Maar Jip vindt het eerlijk. Ga snel verder. We hebben zelfs de teampresentatie. Wist je dat, Jeroen? Op Discovery Plus te zien.
Wist ik dat wel. Ik moet die becommentariëren. Ja. Dus ik wist het wel, ja.
Zonder Valentijn. Donderdag 2 mei. Kan je dat kijken? 8:30. Daar kijk ik ook enorm naar uit.
En met Karsten ook trouwens. Karsten. Als hij zijn wekker zet.
Ja. 8:30 moet hij er wel klaar voor zitten. En dan op zaterdag 4 mei beginnen we echt. 5:30. We lopen door tot de 26e van mei. En Eurosport kan je gewoon alles volgen. Eurosport.nl staat natuurlijk ook vol met content, artikelen, interviews, alle resultaten. Je kan nog lid worden van de Eurosport.nl WhatsApp groep. Kortom, Giro voor, Giro na. Als je het nog niet genoeg vindt, Kop over Kop is er ook. Lekker extra veel. We zijn er elke maandag met een uitgebreide show. De eerste is dan op 6 mei. En we hebben extra uitzendingen waarin we vooruitblikken naar het weekend. Heel veel Giro deze weken. Totdat het zover is, hebben we natuurlijk nog wel wat te zien hoor. We hebben nog de Vuelta Feminina tot en met zaterdag 4 mei. Elke dag om 3:30. We hebben Eschborn Frankfurt nog op de woensdag. Met Jan?
Ja, met Jan en Lars.
Oh, dat wordt genieten. Sprintersfeestje. Of is dat geen sprintersfeestje?
Vorig jaar niet. Vorig jaar was het een klein groepje. Dus,
Dat op woensdag 1 mei en dan de ronde van Overijssel op zaterdag 4 mei. En dan gaan we echt los met de Giro. En dat gaan wij nu ook. We gaan beginnen met gewoon wat algemene vragen om lekker een beetje in de stemming te komen. Het was natuurlijk een voorjaar vol dominantie en solo's. Dat waren ook de steekwoorden van dit voorjaar. Maar bij ons, in Kop Over Kop, wilden we positief blijven. Het allemaal van de goede kant bekijken. Er is natuurlijk één man die hier ook had moeten zijn, Karsten Kroon. Hij schittert in afwezigheid omdat hij zich aan het voorbereiden is voor de grote Giro. Maar ik heb hem wel even gevraagd als positief mens. Waarom wordt deze Giro dan toch zo leuk om naar te kijken dit jaar?
Waarom wordt deze Giro, ondanks die enorme grote favoriet, Tadej Pogacar, toch leuk wordt om naar te kijken? Ja, ik vrees dat inderdaad het algemeen klassement wel eens wat saai zou kunnen worden. Hoewel, het is wielrennen, het is geen wiskundige vergelijking. Dus de koers moet nog altijd verreden worden. Maar er zijn toch zeer zeker dingen waar ik naar uitkijk. De aanwezigheid van Kian Uiterbroeks. Die mag gaan voor een klassement die een top 5 ambieert. Super interessant om te volgen. Maar vooral de aanwezigheid van Olaf Kooi. De coming man in de sprinterswereld. Die jonge Nederlander gaat beginnen aan zijn eerste grote ronde. Gaat waarschijnlijk wel wat gevechten aan moeten gaan met Fabio Jakobsen. Dus daar kijk ik toch wel enorm naar uit.
Karsten kijkt er naar uit. Hij kijkt ook uit naar Kian Uiterbroeks. Jij ook, Jeroen?
Nee, helemaal niet.
Oh.
Ja, tuurlijk wel. Ja, absoluut. Zijn eerste grote ronde ook voor hem vorig jaar goed afgerond in de Vuelta met die 8e plek. En dat wil hij dit jaar ook verbeteren. Het deelnemersveld, daar gaan we straks natuurlijk nog uitgebreid over hebben, is niet fantastisch als het gaat om de brede rij net achter Pogacar. Dus hij kan zeker grote ambities hebben. Dus heel benieuwd of hij die kan waarmaken.
En dan sprinters en de sprintkansen gaan we het zo ook zeker over hebben. Maar eerst maar, het is natuurlijk wel een beetje Pogacar voor, Pogacar na. Maar Jeroen, het is de Giro. En Giro is een grande casino. Dus geef mij eens een scenario waarop Poggi op waarde geklopt kan worden.
Je zegt op waarde.
Ja, op waarde.
Je praat over de beste renner ter wereld die op waarde moet geklopt worden. Ja. Dat is moeilijk, hè, Sander. Er is natuurlijk altijd de factor slecht weer. We gaan iedere dag een uitgebreid bulletin krijgen van Jan Hermsen. Met de windrichting, met kilometer per uur ook. Met wanneer het zal regenen, wanneer het de opklaringen mogelijk is. Dus dat wordt bijzonder boeiend. En het weer kan natuurlijk van invloed zijn. Pogacar, wie weet, is hij na een paar dagen slecht weer. Ziek is, verkouden, iets minder. Waardoor de anderen hem kunnen bedreigen. Dus ja, het weer is altijd een indicatie van hoogvorm ook. Als je daar even iets te veel last hebt van slecht weer, dat je toch op je limieten zit. Overschatting van zichzelf kan ook.
Hij is juist degene die niet zo goed gaat op lekker weer eigenlijk ook. Dus daar maak ik me eigenlijk niet zo heel veel zorgen over.
Ja, maar ik wil het toch een beetje spannend houden. Dat moet positief zijn. Hè. Maar dus overschatting van zichzelf. Hè, dat hij denkt van, ik ga het hier toch even rap oprollen. En daardoor misschien soms te vroeg gaan. Waardoor anderen met wat meer ervaring, Thomas, verstandiger koersen. Je hebt ook Arendsman Thomas om beurten aanvallen, afmatten. Maar daar ben ik wel zeer positief ingesteld.
Ja, maar dat vroeg ik je ook. Ik vroeg om scenario's waar we de moed er een beetje in konden houden.
En hij is niet de enige of de eerste die zou kraken als absolute topfavoriet, ja. Sander. Het is al vaker gebeurd. Denk maar terug aan 1959, toen de dieren nog spraken. Anke Til, die was toen grote favoriet. Die werd geklopt door Charles Gaulle in de Giro. Bernard Hinault, die verloor in 80 tegen Vladimiro Panizza. En we hebben ook nog Indurain die het moeilijk had. En in 94 verloren als topfavoriet tegen Berzin. Dus, ik wil maar zeggen, het is niet zo dat de koers al gereden is.
Dat is heel waar. De enige die zich dat nog kan herinneren is Jan Hermsen onder ons. Maar
goal zeker.
Dat is ook speciaal een statistiek voor Jan Hermsen.
Ja, Monte Bondone was een legendarische rit. Kwamen dit jaar vorig jaar nog aan trouwens.
Oeh ja, prachtige klim. over een prachtige klimmen gesproken en het parcours. We gaan het er zo uitgebreid over hebben. Maar Jip, vind je het ook echt een parcours voor Pogacar?
Ja, wat is eigenlijk niet een parcours voor Pogacar? Toch? Een man die de Tour al twee keer wint. Maar ook heel veel klassiekers. De Ronde van Vlaanderen. Ik denk dat hij zelfs Roubaix zou kunnen winnen als hij dat wilt. Maar het is een parcours met veel beklimmingen zoals we van de Giro gewend zijn. Ik denk dat het een goed parcours voor hem is. Wel veel tijdritten, maar ook dat kan hij natuurlijk. Twee lange tijdritten. Een parcours, maar er zijn er meerdere van wat op zijn lijf geschreven is eigenlijk. Op zijn lijf geschreven, dat denk ik dus niet. Het is niet een parcours wat perfect is voor hem. Maar wel een parcours waar hij alsnog op kan winnen.
Heel goed uit de voeten kan zonder zich per se bovenmatig of extreem bovenmatig in te hoeven spannen. Maar daar horen we misschien zo nog wat meer over. Er is ook een nieuw vluchtklassement of een oud vluchtklassement in een nieuw jasje. Vluchten, dat hoort natuurlijk heel erg bij de Giro. We kijken er allemaal weer naar uit. 1, 2, 3 mannen die eindeloos vooruit rijden. En toen dachten ze bij de Giro, laten we nog een extra klassement in het leven roepen. Speciaal voor die vluchters. Hoe werkt dat klassement, Jeroen?
De Intergiro maakte deel uit van het Giro van het gezegende geboortejaar 1989 tot en met 2005. Ik heb het vroeger nog meegemaakt als student dat die Intergiro op de planning stond. Maar dat was eigenlijk, ja, onderweg kreeg je punten. Die ook tellen trouwens voor het algemeen puntenklassement. Dus dat wordt weer lekker rekenen voor ons. Mm. En duidelijk maken aan de kijkers dat het een puntentelling is voor twee klassementen. Voor dezelfde sprint, dus dat wordt weer heel boeiend. De top 8 verdient punten onderweg. 12 tot en met 1. En ook de top 3 krijgt bonificatieseconden. Dat is ook wel boeiend. 3, 2 en 1 voor het algemene klassement. Dus die punten worden toegekend aan het puntenklassement. Maar er is ook een apart klassement voor de Intergiro. En er is een prijzengeld aan vastgehangen. Je krijgt ook een cursus, een gratis cursus veilig rijden aangeboden door de sponsor. Dat is Sara Assicurazioni.
Zo.
Dus een verzekeringsmaatschappij die een veilig een cursus aanbiedt. Ja.
Vraag aan Jeroen om het uit te zoeken. En hij duikt er diep in natuurlijk. Hoeveel is het prijzengeld? Is het daarom een slag daar stel van achterover? Of valt dat nog maar?
Dat heb ik nu niet bij de hand hoeveel ze verdienen, Sander. Maar het is goed dat je doorvraagt.
Ja. Dan kan je je nog even voorbereiden.
Ja,
om het daarover te hebben. Ja. Zometeen. Jan, jij mag lekker tijdens de Giro veel van die eerste wat minder interessante uren doen misschien. Maar maakt zo'n klassement het extra spannend voor jou?
Nee, ik vind het echt een... Kijk, wat ik heel graag had gewild is dat de zwarte trui was ingevoerd. De trui van de laatste renner. Dat vind ik een heel interessant klassement. Dit is een klassement dat, Jeroen zegt het al. Het is niet voor niets in 2005 eruit gegaan. Het is eigenlijk, waar gaat het over, hè? Deze Intergiro. Die bonificatiesecondes, dat werkt. Dat hebben we in de Tour wel eens gezien. Daar ben je inmiddels ook wel een beetje aan gewend. Maar het zit zo vroeg in de etappe dat het, dat je weet... Dat we een beetje de usual suspects zien. En die zien we toch wel in de vroege vlucht.
En bovendien, Jan, als ik het goed heb. We hadden toch al zo'n klassement?
Ja.
Hadden al een klassement waar je punten verdient onderweg. En die dan ook nog een apart klassement teweeg brengen.
En je hebt ook
die had dan gewoon niet echt een naam.
En dat klassement dat je de meeste vluchtkilometers heb je ook natuurlijk eigenlijk ook. Dit eigenlijk ook.
Maar weet goed, je wel.
Je hebt één opveermomentje in de eerste 100 kilometer. Dat is wel lekker.
Het heeft een naam. Laat het zo eigenlijk zeggen. Ze hebben het nu een naam gegeven. Ja.
De jongens zijn er nog niet echt positief over, Jip. Maar zou het misschien voor de vluchters wel extra leuk maken? Als je dan in de vlucht zit. Ik zou meteen toch die cursus winnen.
Ja, ik ben het met die mannen eens. Ik denk dat de renners zich daar ook niet zo druk om gaan maken. Ik zie niet dat daar echt veel meer mannen daardoor in de vlucht willen. Om per se punten daarvoor te sprokkelen.
Dus ik probeerde er echt iets leuks van te maken. Ik probeerde
het kan leuk worden. Net tussen de
Gianni Savio van de podcast.
Tussen de kleinere Italiaanse Savio.
Dan was het leuk geweest. Maar.
Ja, nou. Laten we gewoon meteen een wilde voorspelling doen. Jan Hermsen, wie gaat dit klassement winnen?
Mattia Buijs.
Ah ja, dat dacht ik wel dat je dat ging zeggen.
Of David.
Ik ga zwijgen, Jan. Ik ging voor zijn broer.
Ja, en ik ook. Want ik heb vorig jaar van de jongens geleerd eigenlijk in de Giro dat ze überhaupt bestonden.
Oh ja.
En ik verwacht die jongens weer elke dag, of missen, heel veel dagen in de ontsnapping.
Kijk, dan ga ik voor de Mirko Maestri.
Kan ook een goede. Nou, Mattia is al een twijfelgevalletje, want hij is uitgestapt.
Mattia is meer een klimmer.
Van de Abruzzo, hè? Dus Ze zullen erbij zijn.
Ja, de gebroeders Baes, in ieder geval scherp in de gaten houden. En Jan, ik weet zeker dat je er stiekem toch nog wel van gaat genieten.
Van de Baesbroeders altijd. Dat zijn toppers.
We gaan het hebben over het parcours. Dat gaan we uitgebreid doornemen. We gaan eerst gewoon eens even een paar van de statistieken opnemen. Van 4 tot 26 mei. Ook een heilige dag, Jeroen. Dat weet je inmiddels wel. Hè?
Welke dag?
26 mei. Zondag 26 mei.
San Valentino.
San Valentino. Dat was nog een dag.
De verjaardag van onze podcasthost.
Oh god. En dan op, dan in Rome. Laatste rondje. Terwijl ik 40 word. Hele familie.
Je wordt 40?
De hele familie. Voor, zou je niet zeggen.
En waar is de uitnodiging voor het grote feest? Die hebben wij nog niet in de bus
gehad. Nee, dat is goed.
Jij wel, Jan?
Ja, ik heb wel, ja.
Nee, ja, oké, okay, jij wel.
Okay. Maar ik kom
nou, nee, dat is een aparte appgroep. Ja,
voor
ja.
Intimi is het. Ja. We hebben 3400 kilometer te rijden over bijna 45.000 hoogtemeters. We hebben 2 tijdritten met bijna 72 kilometer. Daar is zometeen meer over. We gaan ook het hele parcours zo doornemen aan de hand van 21 vragen. In 21 minuten en in de rustdagen, zeg maar tussendoor, nemen we heel even pauze, komen op adem en gaan wat dieper op het parcours in. Maar eerst vroeg ik ook aan Karsten. Karsten, wat vind jij nou de leukste etappe van deze Giro?
De etappe waar ik het meest naar uitkijk is, ja, geloof toch wel rit 15. Echt een monsterrit met 5400 hoogtemeters, met finish in Livigno, met onderweg de Mortirolo. Ja, het spreekt altijd tot de verbeelding. Ik vond het zelf altijd verschrikkelijk, die zware bergetappers. Maar om naar te kijken, dat is toch echt wel een genot.
Kan je je daarin vinden, Jeroen? Etappe 15?
Ja, eigenlijk wel.
Oh.
Hm. Er zijn er een paar die op elkaar gelijken van die zware bergetappers.
Ja, ja, ja.
Maar ook de gravelrit is eentje waar ik naar uitkijk.
Oh ja, ja. Nou, daar gaan we het zo zeker over hebben. We gaan ze doornemen. 21 etappes, 21 vragen. Laten we gewoon lekker beginnen, Jeroen. De eerste etappe rijden we naar Turijn. Een zware openingsetappe met een meteen echt een, denk ik, een mooie strijd voor het roze.
Ja, eigenlijk was deze etappe, toen ze hem nog niet hebben aangepast, perfect voor Wout van Aert. Maar ook nu ze hem hebben aangepast, was het perfect geweest voor Van Aert. Maar goed, ja, We weten allemaal dat Wout niet start. En als je het profielkaartje bekijkt, ja, die San Vito die ze 2 keer afwerken, dat is echt een sterk klimmetje die ze vlak voor de aankomst met de top op 3 kilometer van de finish zullen aandoen. Dus een perfecte springplank ook naar de finish, want nadien is het dalen tot aan de aankomst. Dus ja, dan denk je aan, we gaan de naam al vaak horen hè, vandaag. Sorry, Pogacar is daar weer grote favoriet om meteen het roze te pakken. Ja, ik hoop ergens dat Alaphilippe op zijn topniveau acteert en dan kan hij het ja, misschien een klein beetje hem moeilijk maken. Maar eigenlijk als je eerlijk bent, normaal gezien niet. Hè. Dus...
Geloof jij daar ook in, Jip, dat hij op de eerste dag meteen dat roze om zijn schouder zo? Beetje vroeg.
Het is wel vroeg, maar het gaat anders ook snel gebeuren in de etappes die die eerste week gaan volgen. Dus ik verwacht ook dat Pogacar zeker in de eerste week al in het roze gaat rijden.
Je geeft me een mooi bruggetje naar de tweede etappe, want dan rijden we naar Bila, het heiligdom van Europa. Prachtige klim trouwens, zelf een keer opgereden. En best wel zwaar, meen ik mij te herinneren. Maar ook zo zwaar, Jip, dus dat daar de favorieten meteen het roze echt om de schouders kunnen pakken, of niet?
Nou, op papier, ik heb hem nooit zelf gereden, moet ik zeggen, hoor, Europa. Maar op papier niet de lastigste klim van deze Giro, maar wel bergop finish.
Oh. Oh, ja.
Dus er gaan verschillende klassementen gemaakt worden. Je gaat in ieder geval zien hoe de krachten tegenover elkaar, wat de verhoudingen zijn. Dat gaan we daar wel echt zien. Echt grote verschillende klassementen verwacht ik nog niet op dag 2.
Ik had het zwaar, maar goed, het was warm. En ik ben ook geen profrenner. Ik vond het wel een hele mooie klim. Moest je daar denken aan Dumoulin daar won.
Ja, en ik las ook, dat heb ik online, want ik heb dit niet meegemaakt. Ik was 3 jaar op dat moment. Maar hoe Pantani hier in 1999 een van zijn mooiste overwinningen.
Oh, misschien kan Jan Hermsen daar ook wel een boekje over open doen.
Nee. Nee, wel die van. Ik dacht, was je 3 jaar toen Dumoulin won? Nee, dat klopt.
Nee,
dat zou heel gek zijn.
99, oké. Okay, nee, dat staat me niet meer helemaal voor de geest. Nee.
De derde etappe is de eerste sprintetappe, denk ik zo. Jan, hoeveel sprintetappen stel jij eigenlijk deze Giro?
Ik heb er 6 geteld eigenlijk ook. En er zitten nog wel een paar twijfelgevallen bij. En er kunnen nog een paar positief uitpakken. En er zitten een paar sprinters bij die ook wel wat zwaardere ritten kunnen overleven. Dus hou het op 6.
Ben jij het daarmee eens, Jeroen? 6 sprintetappes?
Wel, ik heb ook gekeken hoeveel er tot een sprint zouden kunnen uitlopen. En 4 zeker, maar 9 in totaal waarvan het kan.
Mm.
Dus als ze 100% kans voltooien, dan zijn het er 9. Ik had ook zoiets in het midden. Soms gaat het lukken, soms niet. Omdat er heel veel sprintersploegen zijn ook die zullen willen het tot een sprint laten uitdraaien. Dus vandaar dat ik denk dat die van die 9 wel heel veel kansen ook tot een sprint gaan komen. Dus ik ben wel benieuwd. 8 à 9, ja. Dus 6 zou mooi zijn voor de sprinters.
6 is genoeg. Hoeft niet bijna de helft
te hoeft er ook geen 8 te hebben. Nee. Maar het kan wel.
Nee. Aan bijvoorbeeld zo'n etappe 4. Dat lijkt ook weer sprinten te worden. De laatste klim is op meer dan 100 kilometer van de streep. We rijden op die dag niet naar Andorra, maar hoe spreek je dat op Sint-Italiaanse?
Andorra.
Nou, dat lijkt erop. En, Jeroen, je weet het natuurlijk nooit in de Giro. Is dit, of misschien een andere rit in de Giro, zo'n typische Giro-rit waar je van tevoren eigenlijk niet veel verwacht, maar toch opeens helemaal losgaat.
Rit 4. Je wil natuurlijk positiviteit teweeg brengen.
Het hoeft niet per se deze te zijn. Als je deze niet denkt, waar denk je dan dat het er wel eens zou kunnen gebeuren?
Waarvan je denkt van dit kan wel eens
helemaal gek gaan, terwijl het eigenlijk op papier er niet zo ingewikkeld uitziet.
Rit 12. Als je heel snel bladert door het door het parcours, dan zie je rit 12 en dan denk je oké, een paar hupjes.
Ja.
Maar rit 12 is van Martin Sicuro naar Fano. Rit door de Marke. En Jan weet hoe gek ik ben van de Marke. Hij zelf ook. Je kijkt naar het profielkaartje en dan denk je van vluchters. En dan is het altijd dat. Maar het is een typische overgangsetappe. Hè. En dan rit 2, of deel 2 van de rit, die gaat door Recanati en Ossimo. Renners of kijkers van de Tirreno Adriatico, die gaan meteen die namen ook wel herkennen. Dat is muurtjestijd.
Oh,
dit is La Tappa dei Muri. Je ziet het niet hier op dat kaartje. Maar het is wel La Tappa dei Muri. Ik moet zeggen, het zijn niet de zotste muren. Maar het is wel de La Tappa dei Muri van deze Giro. En het wordt sowieso al een prachtig heuvellandschap. En dan krijgen we hopelijk ook strijd onverwacht. Dus,
Kijk, dat is eigenlijk.
Dit is wel een van de 9 opties ook voor mij tot de sprint. Als het echt helemaal. Als er niets gebeurt. Ja, ik weet het, Jan. Ik ben positief voor de sprinters. Maar. Is wel de kleinste zitten wel een paar van die 9.
Dat hebben we deze week wel gezien. Wel een paar in de Ronde van Turkije. Zitten wel een paar sprinters bij die ook wel bergjes kunnen komen. Bijvoorbeeld die Andreessen en Danny van Poppel. Die zouden dit soort ritten natuurlijk wel.
Maar Olaf Kooijan.
Ook.
Dus ja, voilà.
Lonardi.
De 5e etappe.
Vooral Lonardi. Hou hem in de gaten. We gaan de Italiaan die er is.
We gaan hem in de gaten houden. In de 5e etappe gaan we van Genova naar Lucca. Is dat misschien wel de etappe, Jan? Langs de 2 mooiste steden en mooiste plaatjes deze Giro.
Nou, de mooiste plaatjes moet je dan een dag voor wachten eigenlijk ook. Of je moet dol zijn op de kustwegen in Italië. Dit vind ik zelf over het algemeen niet te vrij. Maar Lucca is natuurlijk een prachtige stad. Maar de dag daarna gaan we echt door het hart van Toscane toe. Een van de mooiste plekken ter wereld. En dan kom je in Rapola aan de Terme. Dan zit je echt in de Val d'Orcia. Dat is fantastisch inderdaad. Lucca is mooi, maar Lucca ligt niet op de mooiste plek van Italië op dat moment. Maar en Genova is ook wel, is ook wel een prachtige stad. Maar dit is meer een. Is dit een sprintersrit of is het geen sprintersrit? Ik durf het. Het zou een sprintersrit moeten zijn eigenlijk.
Is het een van de
gravelen, hè?
Een van de
dag erna.
De dag daarna, ja.
Rit 6 bedoel ik, sorry.
Maar we zitten nu nog in 5, richting Lucca. Want die volgende dag, bijna vergeten, maar 180 kilometer is die, veel op en af. Dus een prachtige rit. De mooiste rit is voor jou, Jip. Althans, landschappelijk dan, hè?
Zeker, we gaan Toscane in.
We gaan Toscane in. En Greffel dus, dat was ik eventjes vergeten. Mijn excuses, dat zit er ook in.
Ja, het tweede deel van de etappe zit. Ja, ze zeggen volgens mij 3 stroken, maar die eerste die zit eigenlijk aan elkaar vast. Het zijn 2 gravelstroken in het laatste deel. In totaal 12 kilometer. Dat kan het wel spannend maken. Ik denk vooral voor de klassementsmannen is het altijd een dag waar ze moeten opletten om geen tijd te verliezen op zo'n dag. En ik denk ook dat het is geen dag voor de klassementsmannen om voor de zegen. Het gaat of de vluchters worden of de sprinters die we net bespraken, eigenlijk een Kooi bijvoorbeeld, die ook op zo'n dag kan winnen.
Is het voor afgezien van het prachtige klassement waar we het net over hadden, en Giro, waar vluchters veel kansen krijgen, Jip? Vind je dat?
Ik ben het met Jeroen eens. Er zijn echt veel goede sprinters aan de start. Dat gaat ervoor zorgen dat veel etappes in de sprint gaan eindigen. Want die hebben gewoon ploegen mee die daarop uit gaan laten lopen. Dus veel van die beetje tussenetappes gaan waarschijnlijk sprints worden. Maar er zitten dit soort etappes, zoals deze gravel-etappe, dat zorgt wel voor mogelijkheden. Dat is lastig controleren op zo'n dag. Dus er zijn zeker mogelijkheden ook voor de vluchters.
Dit is op zaterdag, hè? Zaterdag de 9e. Ja. De volgende dag hebben we de eerste.
Donderdag
de 9e. Dan hebben we op de vrijdag inderdaad. Zijn we dan bij de eerste tijdrit, Jeroen. 40,6 kilometer. We hebben in totaal 2 tijdritten. Zijn die heel erg bepalend voor deze Giro, denk je?
Voor eindwinst, nee. Maar wel voor plaatsen 2, 3, 4, 5, 6, 7 en zomaar. Dus daar denk ik dat de verschillen onderling heel klein zullen zijn. Je hebt niet echt mannen die daar er tussenuit springen als kandidaten nummer 1 om het tweede te worden of nummer 3. Dus daar worden die tijdritten voor die mannen wel heel belangrijk, omdat ik vermoed dat er heel wat renners bergop aan elkaar gewaagd zullen zijn na Pogacar. En daarom is die tijdrit wel heel belangrijk, ja.
De volgende dag gaan we bergop klimmen naar Prati di Tivo. Die ken jij nog natuurlijk, Jan, uit de ronde van de Abruzzo. Was dat lastig genoeg om ook meteen vuurwerk te verwachten hier?
Nou, niet direct, maar wat ze ervoor krijgen is allemaal wel behoorlijk selectief. Eigenlijk gaat door het aardbevingsgebied van Italië trekken we heen. We gaan vanaf Umbrië naar de Abruzzo. Het is een hele unheimische rit, kan het zijn. Het is te hopen dat de zon schijnt. Want als het daar regent, dan heb je weinig lol. Dan hebben de renners te weinig lol. Maar dit is wel een etappe waar ze met de billen bloot gaan voor de eerste keer. En ik denk dat Pogacar het roze al heeft na 3 dagen dat hij daarna probeert af te geven. Maar na de tijdrit heeft hij het weer om zijn schouders. En ik denk dat hij vanaf daar eigenlijk tot en met Rome in het roze rijdt.
Gewoon lekker doorstomen. Ja. En dan is dit een mooie rit.
Nou, ik denk niet dat hij hier gaat winnen. Dat denk ik niet. Nee. Ik denk dat we hier een van de Baisbroeders aan het winst zien krijgen eigenlijk ook.
Dat zou het afmaken. Dan hebben we tot slot van die eerste 9 dagen, eerste volle week, nog de rit naar Napoli. Jip, 214 kilometer. Rondom Napoli is natuurlijk vaak hectisch. Is dit ook zo'n hectisch of is dit een van die 6 die gewoon in een sprint gaat eindigen?
Nou, dit is toch best wel een lastige etappe. Want het tussenstuk is eigenlijk heel simpel. Heb je 100 kilometer puur vlak. Maar in de laatste 30 kilometer toch nog wel 3 keer. Ja, het zijn geen hele zware klimmetjes. Maar het gaat toch wel een beetje voor chaos zorgen. Mm. En de laatste finish op, wat is het? 10 kilometer voor de finish volgens mij. En dat is toch een klimmetje van 3 kilometer, bijna 5%. Nou, dan kan je een man als een Jacobsen bijvoorbeeld echt nog wel kwijtraken. Dus niet een hele makkelijke etappe, maar gaan wel veel sprinters gaan het overleven. Niet te lastig.
Niet te lastig. Wel, we zijn door de eerste week heen. Ik kan hem even op pauze zetten. 10 minuten voor 9 etappes. Ik doe het daarvoor. Jeroen, ik weet niet wat jij aan het doen bent. Maar ik ben ondertussen op de Giro d'Italia website zo'n beetje aan het meescrollen.
Ja.
Als je dan steeds die plaatjes ziet van die aankomstplekken die ze er hebben staan, dan word je toch helemaal warm van.
Ik ben niet aan het doen wat jij aan het doen bent, maar ik word er sowieso warm van. Alleen maar om erover na te denken.
Ja, prachtig. Zoveel mooie plekken. En we hebben dan al zo'n hele mooie eerste week gehad. 9 etappes, echt een variëteit aan etappes, tijdritten, bergtop. Vind je, eerst maar even Jeroen, dit een van de leukste, zwaarste openingsweekenden die je hebt meegemaakt?
Leuk weten we niet, dat kunnen we pas achteraf zeggen natuurlijk als de koers gebeurd is of als de koers achter de rug is. Maar moeilijkste wel, ik ben even aan het graven in mijn geheugen de afgelopen uren om daarover na te denken, Sander. 2 dagen op rij voor de klassementsrenners, dat gebeurt toch niet al te vaak. Zeker niet op een parcours met rit in lijn, want je hebt soms wel een tijdrit waar de klassementsrenners vol aan de bak moeten en dan een lastige etappe, dat wel. Maar 2 hele zware dagen op rij met een aankomst bergop ertussen, poeh. Dat is in de Giro al geleden van in de jaren 80. En vooral afgelopen jaren kan ik niet meer herinneren in een grote ronde. Dat je zo vroeg 2 zware ritten hebt. Tour vorig jaar op dag 1 die was heel erg pittig in Bilbao. Maar dag 2 had je toen een groep van 25 renners bij elkaar. Dat gaat natuurlijk dit seizoen niet in de Giro zo zijn. Dus ja, nee, ik kan me niet herinneren. Misschien mijn waarde collega's wel. Maar een van de zwaarste grote rondes openingsweekends ooit. Voor zover ik de koers volg eigenlijk.
Als Jan het niet kan herinneren, dan is het niet gebeurd.
Het zal ergens op Sicilië een keer geweest zijn, denk ik.
Maar lang, lang geleden.
Maar het was 4 dagen, meestal na de 4e dag of zo, of 3e dag.
Ja, het is een beetje het klassieke openingsweekend. Is altijd, wat is het? Een proloog en een sprint volgens mij, toch?
Ja.
Dat is, maar ja, vorig jaar de Tour ook al niet. Het is een beetje een trend misschien.
Ja, maar het is nog lastiger dan de trend eigenlijk.
Ja. Ja, met dus, Effenberg op aankomst op dag 2 zeker, ja.
En dus je van... kan echt wel hebben dat er een paar kandidaten voor het podium op die tweede dag al heel wat minuten verliezen door toch niet top te zijn in de start van de Giro. Dus ja, boeiend.
Sowieso een loodzware week, Jan. Eerste week. Misschien een week waarin je hem niet gaat winnen, maar hem wel kan...
Verliezen? Ja. Nee, ja, wat je net ook wel hoort natuurlijk ook. Dat als je niet helemaal... Ja, dat kan bijna tegenwoordig niet meer. Dat je niet helemaal fit aan de start staat. En dat je een beetje erin moet komen. Dan heb je natuurlijk wel vanaf dag 1... Als je een beetje een slow starter bent. Zoals Theo Gegenhardt een paar jaar geleden. Kan er natuurlijk een hoop nog wel... je kan nog wel een hoop goed maken in de laatste week. Maar dan moet je... hopen dat andere mannen wat minder zijn. Hm. Maar ja, het is wel pittig hoor. En er kan een hoop gebeuren in die eerste week.
Zo.
Ik hoop op zon. Eigenlijk.
In de booth.
Nee, in Italië.
Op tv. Ja, in Italië. Ja, dat hoop ik ook op. Ja. We gaan dan verder met de week 2. En we pakken meteen uit met echt gewoon een korte, venijnige etappe. 142 kilometer maar liefst. Dat is niet zoveel, maar dat betekent misschien wel lekkere vuurwerk. We gaan er naar een berg op aankomst. Ja, mij zegt het niet zoveel. De Cusano Mutri. Maar, Jan.
Pocca della Selva. Dat klinkt ook mooi, toch?
Dat klinkt veel beter, ja. Zijn er veel bekende en onbekende calls deze Giro?
Nou ja, die dus inderdaad. En dat is ook wel echt een lastige rit. Ik hoop eigenlijk nog steeds dat de grote Giro-baas ooit een keer... voor de optie kiest van niet starten in Pompei, maar eindigen in Pompei. Op de keien van Pompei, op de oude Romeinse weg. Dat zou ik heel mooi vinden. Dat is natuurlijk godsonmogelijk. Maar goed, in de Giro is niks te gek. Maar dat is ook weer een rotzak van een rit hoor. Echt een hele vervelende rit is dat. Met eigenlijk alleen maar de eerste 40 kilometer zijn vlak. En daarna is het over vaak slechte wegen. Met een lange klim, die Bocca della Selva. Ja, dat is ook weer niet echt een dag voor de mannen van het klassement. Want die houden echt het kruid droog tot het einde. Het is een dag voor de vluchters.
Toch weer een mooie vluchtrit dan. Met een lange laatste klim. Daarna, de 11e etappe, krijgen we voor de tweede maal een rit van meer dan 200 kilometer. Hoeveel zijn er dit jaar, Jeroen? En welke is de zwaarste?
4. 4 meer dan 200 kilometer. Vorig jaar waren dat er 7.
Okay.
En 3 net iets meer dan 200. Zoals ook deze, rit 11. De langste, dat is echt de enige ook die best een stukje boven de 200 is. Dat is die van 222 kilometer waar Karsten net al over sprak. Die naar Livigno met de 5400 hoogtemeters. Dat is de langste en ook de lastigste qua afstand. Maar dus 7 etappes van rond de 150 kilometer. Dus
dat is wel
een stijlbreuk.
Dat is wel goed. Dat is een mooie aantal. En in ieder geval wat beter dan dat we altijd hadden. De 12e etappe. Daar zijn we aanbeland. 193 kilometer. Veel korte beklimmingen. Jeroen zei het net al. Heeft het eigenlijk het al voor het gras voor je voeten weggemaaid.
Het is maar heel makkelijk gemaakt inderdaad.
Ja.
Etappe die muri.
Ja, dat scheelt erg. Dus we krijgen hem en dit is het moment dus.
Dit is hem. Ja, echt een lastige etappe. Ik kon niet zeggen welk nou echt... het allerlastigste muurtje was. Maar er zitten echt heel veel lastige muurtjes in. Kort voor de finish zit er nog eentje. Dit is een dag echt voor de... wat mij betreft voor de aanvallers. Voor de klassieke rensters. Voor de punchers. Die hier gewoon een hele mooie koers gaan laten zien. Eigenlijk een beetje een klassieker.
Welke
naam...
Maar dat vraag ik me wel af, want er wordt natuurlijk heel de tijd nu gezegd van Pogacar moet eigenlijk energie sparen, moet zo zuinig mogelijk die Giro door om nog goed in de Tour te zijn. Kijk, hij kan dit natuurlijk als geen ander, maar gaat hij het op dit soort dagen doen?
Nou, dat klimmetje dat daar, dat laatste klimmetje, dat heeft Pogacar written all over it, toch? Met die stukken van tegen 20%.
Als dan alles nog bij elkaar is, als hij dan nog bij de eerste zit.
Is het ook iets, Jeroen, voor Alaphilippe?
Ja, het is ook iets waar Alaphilippe bijvoorbeeld over nadenkt, omdat hij waarschijnlijk ook hoopt. Dit is een dag voor de vluchters. Ik ga meeglippen. Pogacar heeft hier geen zin in. Die wil natuurlijk vooral de rust in de tent hebben en controle veroorzaken in de groep van de klassementsrenners. Dus Alaphilippe die gaat meeschuiven en misschien de rit winnen op die manier.
Hmm.
Lawrence Pitti in de sprint.
Ja, ik wou net zeggen, er zitten veel leuke vluchters bij. Dus het kan een heerlijke etappe worden. Dan komen we bij etappe 13, mijn favoriete etappe. 179 biljartvlakke kilometers. Echt eentje om naar uit te kijken. Eentje die jullie met z'n tweeën hopelijk op gaan pakken. Jan en Jeroen, hoe gaan jullie ervoor zorgen dat ik en de rest niet in slaap valt?
In de Giro.
Jan gaat waarschijnlijk in de eerste uren alles vertellen. Dus dan hebben wij miserie.
Goh.
Ja, een regio rond Bologna, dan moet je het over spaghetti hebben.
Oh ja, dat is wel.
Spaghetti Bolognese, dus daar moet je het over hebben.
Riccione, Jan, Pantanische komt voorbij.
Ja, of vrijdag de 13e. We kunnen het hebben over de ongeluksdag, over bijgeloof in de koers.
Kunnen we het ook over
kunnen Pantani daarover hebben? Ja, kunnen we ook, voilà, altijd Pantani. Ik bedoel, over rug nummer 13. Laten we het heel veel hebben over de man die dag rug nummer 13 draagt.
Ja.
Dus, of de hele Giro natuurlijk. Op vrijdag de 13e wordt het de dag van de rug nummer 13, denk ik.
Hoe knap het is om te winnen met rug nummer 13. Dat hebben we vandaag nog gezien, Frank van den Broek.
Voilà, dus Jan Hermsen gaat zijn schoen opeten als rug nummer 13 wint. Op vrijdag de 13e in de Giro.
Zo.
In Bologna, of in de buurt van Bologna.
Even kijken wie de kans heeft om rug nummer 13 te krijgen eigenlijk. Dan ga ik nu meteen even opzoeken.
Alpecin de Koning.
Oh.
Ja, dat kan wel een interessant figuur worden. Ik hoop dat ze Groves doorsturen naar rug nummer 13.
Op dit moment Conchi. Dus,
ja, dat wordt nog Groves is in onderhandeling.
In onderhandeling.
Dan eet
Jan Hermsen zijn schoen op met een potje pasta bolognese.
Lekker.
Gelukkig krijgen we de dag daarna wel weer een belangrijke etappe. Namelijk een tijdrit. Deze keer is hij 31 kilometer lang. Jip. De tweede. Ik keek naar dat profiel en ik dacht, nou, hier is de roze loper uitgelegd voor Ganna.
Ja, dat denk ik ook. Het is echt het is een hele glooiende, het is niet Nederlands vlak, het is wel een glooiende tijdrit, maar er zitten geen echte beklimmingen in. Het is ook heel overzichtelijk. Ik heb even op Veloviewer gekeken naar de wegen. Het is een hele overzichtelijk, mooi asfalt over het algemeen, de wegen. Dus het is echt voor de tijdritspecialisten. Je hebt natuurlijk klassementsmannen zoals Pogacar die eventueel het goed kunnen doen, maar het is wel echt een dag voor de echte tijdrijders, dus Ganna.
Toch ben ik benieuwd, hè? Want ik bedoel, bijvoorbeeld de Robbe Gijs stapte deze week in de Ronde van Italië omdat hij een beetje verkouden was, of in de Ronde van Turkije. En die zei, ja, die Olympische Spelen komen eraan. Ganna is natuurlijk een van de mannen die op de Olympische Spelen op zijn allerbest wil zijn. Nou is dat nog echt een hele tijd, hè, die Spelen. Maar ik heb wel het idee dat Ganna...
Je weet niet of je hem op etappe 15 ook nog ziet.
Of hij dan goed is inderdaad. Ik weet niet of hij... Nou,
dat hij niet in topvorm naar de Giro gaat, bedoel je?
Ja, of dat hij... Ik vind het lastig inschatten. Ik denk dat het wel een piekmoment voor hem zal zijn. Maar ik denk dat bedoel, bij de Italiaan, zeker bij Ganna, zal alles in het teken staan van de Olympische Spelen. Natuurlijk, die tijdrit zal hij echt wel aanpakken, maar... Ik denk dat Tobias Vos dat ook wel een interessante optie vindt. Maar Ganna, het is Olympisch jaar. Dat doet wel gekke dingen hoor, met Ganna. Ik ben benieuwd eigenlijk wat we van hem gaan zien. Deze Giro. Maar
gaan we het zo misschien nog over hebben? Als we het hebben over de deelnemers. We hebben nu, daar is hij, Jeroen. De 15e etappe, de favoriet van Karsten. Over de Mortirolo. Maar Jeroen.
Ja?
Heb je naar het profiel gekeken?
Absoluut. Ik ben aan het wachten tot hij iets zegt na de maar.
Nou, het is niet volgens mij niet de kant waar iedereen zo voor vreest.
De makkelijke kant.
Nee.
Het is de makkelijke kant.
Ja, maar het blijft wel een naam als een klok, hè, Sander.
Ja,
Mortirolo.
Ja.
Er zit een morte in, hè, een dood. Sorry hoor, maar makkelijke kant.
Ik geloof er niet in. Betekent wel dat ze die Louis steile kant ook moeten afdalen. En dan nog dus vanaf de top 70 kilometer te gaan. Is dat te vroeg om daar echt te gaan aanvallen of dat niet?
Durf je dat zeggen tegenwoordig in het huidige tijdperk?
Nee.
Te vroeg?
Nee.
Er zullen sowieso op dat moment renders rondfietsen. We hebben 70 kilometer tijdritten achter de rug. Dus er zullen klimmers zijn die ver staan met goede benen die dag. Die zeggen van kijk, we gaan gewoon op die Mortirolo aanvallen. En we hebben nog vluchters vooraan, satellietrenders. We gaan die gebruiken en zo proberen deze koers in lichter laaien te zetten. Dus van verre offensief. Wie weet, Nairo Quintana. Die gaat in Marrero de Mortirolo. En op die manier proberen de koers een beetje te dynamiteren. Caruso en Tiberi om proberen die afdaling als een gekke beesten naar beneden te gaan met Pascalon op kop. Dus dat soort zaken hoop ik dan.
Kan er niet echt verschil maken, toch? Ik bedoel,
kom op Jan, op de positief
op de Mortirolo de verschil maken in de afdaling? Dat kan helemaal niet. Dat zijn
stukken bergop aanval en dan op in de afdaling met Pascalon mee.
Dat zijn stukjes van 100 meter. Dat ben je alleen aan het remmen. Daar kan je echt geen verschil maken.
Verlengde proloog. Komt goed.
Goed, je houdt het positieve gevoel erin, Jeroen. Dat is hartstikke goed. We zijn op de rustdag. We zijn alweer flink onderweg.
Moeten we niet verder over die rit hebben? Hey.
Hoezo?
Nee, joh, 5600 hoogtemeters. Kom op, jongens. Dit is waanzinnig, toch?
Oh. Uitgebreid op voorbeschouwen in onze extra shows.
Oh, hebben we extra shows?
We hebben heel veel shows. Dat heb ik net uitgelegd. Dat we extra shows hebben op de, zeg maar op de donderdag en vrijdag voor het weekend. Dus dat komt
uitgebreid. Dit is inderdaad de zondag.
Ja,
dus dat
komt
prima.
Uitgebreid aan bod. Ik weet nog, Jeroen, dat ze ooit zeiden, nou, het is een relatief minder zware derde week over die Giro. Die derde week gaan we zo bespreken. Maar sta je nog steeds achter die stelling?
Het blijft bijzonder zwaar, maar niet zoals de afgelopen jaren.
Okay,
toen had je, in de derde, we hebben nu de tweede week gehad, die is wel pittig, heel lastig. Maar we hadden in de derde week de afgelopen jaren een paar ritten met meer dan 5000 hoogtemeters. Dat is er nu niet bij. Misschien net goed, hè, want dan explosiever, korter, wordt het op die manier nog lastiger. Hè, als er sneller invliegen. 4 bergetappes, 3 echt hele lastige. En 2 vlakke sprinterskansen. Dus ja, het is nog altijd zeer lastig. Maar het is net iets minder onmenselijk dan de afgelopen jaren. Waardoor ze misschien tot 1 keer zijn gekomen om iets meer strijd te verwachten. In plaats van kijken naar het dode mus op het einde.
En, want dat was natuurlijk ook een beetje, iedereen hield dan de hele tijd zijn kruid droog, Jip, voor de derde week. Vind je het nu iets meer uitgebalanceerd? Dat we niet de hele tijd alleen maar aan het wachten zijn? Of althans de renners niet de hele tijd aan het wachten zijn om in die laatste week toe te slaan.
De renners blijven toch altijd een beetje wachten omdat ze bang zijn voor de laatste week, toch? Om dat doorheen te zakken. Dat is de angst voor elke klassementsrenner. Om op het einde niks meer over te hebben en het allemaal weer te verspelen wat je die week daarvoor hebt opgebouwd. Dat wachten blijft toch altijd een beetje. Maar wat je wel gaat zien is dat je in de eerste week ook moet presteren. Op dag 2 kan je niet al minuten verliezen. Want dan moet je die nog terugpakken op het eind. Dus wat dat betreft gaan de tijdsverschillen wel door heel de 3 weken heen opgebouwd worden.
En als je dan nog niet genoeg tijd hebt gepakt, dan heb je op de eerste dag na de rustdag echt een mooie mogelijkheid. Want na de rustdag gaan we meteen een koude Stelvio op, Jeroen. Wordt dit de Beltjesdag, etappe nummer 16?
Ja, hele zwaar. Die eerste 50 kilometer, die zijn echt verschrikkelijk, hè?
Ja.
Ik heb eens geteld in 50 kilometer 2000 hoogtemeters.
Oef.
De eerste 50. Die is echt krankzinnig. Want meteen van bij de start heb je al 2 korte hellingen. Dus dat is al niet de Stelvio. En dan een afdaling en dan hup die Stelvio op. Dus dat kan oorlog zijn van bij het begin. Het was weer zo'n dag waarvan je bij het ochtendglooien eigenlijk al je televisie moet aanzetten. Omdat je dan al gaat zien dat bijvoorbeeld na 15 kilometer plots maar 30 man meer in dat peloton zitten. Oké, er kan dat die misschien nog wel van alles weer samenkomen, want het is na de top van de Stelvio nog 110 kilometer dalen en vlak. Maar we gaan het daar even niet over hebben, Sander.
Maar dit is wel de dag. Dit is de dag als Pogacar een slechte dag heeft dat je hem kan isoleren. Ik bedoel, dit is de dag zoals in een paar jaar geleden met Rowan Dennis deden. Dit is zo'n dag. Ik bedoel, als zijn ploeg enig teken van zwakte steken, dan gaat het hier gebeuren. Dan moet je op deze dag gewoon vrij nemen.
Ik moet vrij nemen om hier naar te kijken.
Ja.
Of jij moet vrij nemen. Volgens mij heb je wat te doen. Dat wordt echt een heerlijke dag. Je zou kunnen zeggen dat de koninginrit is, maar dan zien we de 17e etappe. Een loodzware rit, 159 kilometer, 4200 hoogtemeters door de Dolomieten over bekende passen. Is dit hem, de koninginrit, Jan?
Koninginrit is een rit naar Livigno. Alleen is die nog te vroeg en hij zal niet beslissend zijn. Dus is de koninginrit de rit op zaterdag. Zo werkt het toch met koninginnenritten.
Naar de Monte Grappa?
Maar dit is een hele mooie rit. Dit is ook weer een mooie rit voor de vlucht. Dit is de rit waar Wout Poels zijn trilogie gaat vervolmaken. Als hij niet moet werken voor Onze vriend Tiberi.
Tiberi. Dat is weer een bolte uitspraak dit. Maar vaak zit je ernaast. Laten we hopen dat je het goed hebt. En dan tel ik dus wel even denken. Dus jij zegt over de Mortirolo. Dat is niet de koningin de rit. Over de Stelvio is niet de koningin de rit. Dwars de Dolomieten over de Rolle en de Sella. Dat is ook niet de koningin de rit.
Nee.
Rit 18 is de koningin rit.
Mamma mia.
Nee, rit 18 nee. Naar Padua.
Nee, dat is een mooi ritje inderdaad.
Dat is heerlijk. Over de vlakte. Dat wordt genieten. Wat een heerlijke Giro wordt dit. Want rit 18. Ja, 2 dagen geklommen, Jip. En dan opeens 178 kilometer. Wel de hele dag een beetje naar beneden. Dat is wel lekker.
Een heerlijke dag denk ik. Na die dagen die daarvoor zijn geweest. Eigenlijk een beetje de spanning van de benen. Een beetje een verkapte rustdag voor de klassementsmannen. En een dag voor de sprinters. Die dan eindelijk weer een keer aan zet zijn na die zware bergetappes.
Durf je ook al een voorspelling te doen van de gemiddelde snelheid hier? Want als ik het profiel zie, dan wordt het de hele dag naar beneden.
Ja, het ligt wel een beetje aan of we tegenwind hebben misschien die dag. Maar,
en of ze zin hebben.
Ja, maar de gemiddelde gaat sowieso hoog liggen met voornamelijk even een dalende lijn natuurlijk.
Lekker.
Ja, ik zie dat ze ook in de buurt van Venetië komen, Jan. Maar goed, tegenwoordig moet je €5 betalen om dat eiland binnen te komen. Dus ik vrees ervoor dat ze daar niet mogen binnenkomen, ja.
Venetië sowieso overslaan, toch? Padova is ook een mooie stad. Padova is ook mooi. Ja.
Dan zijn we er al bijna. Bijna. Nog 3 etappes te gaan, maar nog 2 echte. De etappe 19 is een korte etappe met relatief eenvoudige klimwerk, zou je zeggen, als je het zo ziet. Maar dat zit ik er helemaal naast, Jeroen, of niet?
Relatief eenvoudig, ja. Het eerste deel wel. Maar je kent natuurlijk het verhaal niet, Jan. Of Jan, Jan misschien wel. Het is in zijn tijd, de jaren 80. Het verraad van Zapata. Ooit al van gehoord?
Het verraad van Zapata.
Dat ga ik vertellen die dag.
Ja, dat weet ik wel. Maar vertel je dat wel.
We gaan dit.
Een Amerikaan was daarmee? Ja. Een Italiaan, toch? Of niet?
Vicentini. Ja. Roach. Dat is het enige. Dat gaan we die dag uitleggen. Ja. Maar dus wie weet hebben we een nieuwe verraad van Zapata. Met in de hoofdrollen Antonio Tiberi en Damiano Caruso.
Of Cepeda.
Wie weet wordt daar het verraad van Zapata nog wat erger.
Dus het is wel een dag voor een putsch?
Nee. Want als het al van bij het begin bergop zou gaan, zou ik zeggen ja, Sander. Maar nu de eerste 100 kilometer golvend en dan extreem wel klimmenwerk in de laatste 55. Maar om dan te zeggen dat er een putsch kan gepleegd worden... Moeilijk. Ik ga hier voor de aanvallers. Poels van Sevenans Zana.
Jan, ik heb de pareltjes voor jou bewaard dit jaar. Etappe 20. Als het niet beslist is, dan gaat het hier in de koninginrit wel beslist worden richting de Monte del Grappa. Ja. Over de Monte Grappa. Naar Bassano del Grappa.
Ja. Die wil geen hond oversturen.
Nee. 184 kilometer. Is die Monte Grappa, ik lees zo 18,1 kilometer, 8,1%. Is dat al angstaanjagend zoals het klinkt?
Dat is zo angstaanjagend als het klinkt. Ja. En wat deze etappe ook nog zo angstaanjagend maakt. Als het, stel je voor, hè. De Giro zit nog niet op zijn slot. Pogacar heeft nog niet die roze trui, maar heeft 20 seconden voorsprong. Hij wordt de hele dag aangevallen op de klim, op de Monte Grappa. En dan denk je van, we komen aan op de Monte Grappa. Maar ja, de Giro-organisatie heeft ervoor gekozen om de slotrit. En dat verbaast mij eigenlijk nou vorig jaar nog steeds. Dat grote rondes ervoor kiezen om... in het slotweekend, dat zullen we in de Tour straks ook zien, een rit naar Nice te hebben onder andere, die echt heel, waar verschillen klein kunnen zijn, maar waar verschillen ook groot gemaakt kunnen worden, in een afdaling. En we hebben dit jaar al net iets te vaak gezien. We weten allemaal het verhaal van Gino Meder. En we gaan als organisatie toch niet eindigen op de Monte Grappa, want ja, dat zijn saaie etappes. Hè. Dan zit de koers op slot, dan wachten we allemaal tot de laatste kilometer. Nee, weet je wat we gaan doen? We gaan 2 keer over die waardeloze berg heen en we gaan daarna 20 kilometer afdalen. Ja, ik vind dit gewoon een dikke vette streep eigenlijk ook. Ik vind het eigenlijk gewoon niet kunnen. Ik vind het in deze tijd echt onzin om in zo'n prachtige ronde van Italië een afdaling van 20 kilometer te leggen. Ik bedoel, dit is vraag om problemen als het spannend is. Als het niet spannend is, gebeurt er niks. Hopen we dan in ieder geval maar. Maar ik
laten we daarop op.
Ja, het is toch een beetje, toch? Ik,
ja, amen.
Ik word er zo langzamerhand word ik er wel een beetje doodmoe van. Trek ik de lijn graag nog door naar de etappe die we de dag erna krijgen. Want dan zitten we in het noorden van Italië met onze milieuvrienden. En dan gaan we met z'n allen in het vliegtuig naar Rome toe. Streep nummer 2. Fantastische Giro. Het laatste weekend hadden we even over moeten slaan.
Dat had iets anders gekund. Het zit hem altijd heel erg dwars, hè, Jeroen? Dat verplaatsen naar Rome. Jou ook? Of heb je Rome zo dicht in je hart zitten dat je daar doorheen kan kijken?
Op vlak van milieunormen heeft Jan volledig gelijk. Mm. Dus voor mij moeten ze ook niet per se naar Rome gaan die laatste dag als je niet in de buurt bent. Je kunt gerust wel een van de grotere steden in het noorden dan nemen als aankomstplek. Als je dan toch niet in de buurt bent. Dus nee, op dat vlak heeft Jan helemaal gelijk. Maar het is natuurlijk wel de dag van de liefde. Of de stad van de liefde ook. Dat sowieso.
Ook de dag van de liefde. Dat was ook in Veronica.
Oh, dat sowieso. 26 mei. 26 mei toch? Dag van de liefde. Maar ja... en vorig jaar was het toch gewoon allemaal oké. Okay. Ze hebben betere wegen gekozen vorig jaar in het plaatselijk parcours. En dan kreeg je gewoon een geweldige koninklijke sprint met Cavendish als winnaar. Oh, maar ja. De vraag is, weten jullie nog wie tweede en derde was?
Kirsch werd tweede.
Ja, wie was derde?
Jake Stewart?
Ja,
Filippo Fiorelli.
Dat is
echt een geweldige quizvraag toch?
Ja. Een goede valpartij nog ook.
Ja, Jan positief blijven. Maar ja, laten we hopen dat het een Merlier Jacobse kooi wordt. Best een 3 op een rij. En dan dat de beste mag winnen.
Zo, jongen. Wel een fantastisch parcours. Een fantastische Giro. De laatste 2 dagen doen we even... Hè?
Dan ben ik op vakantie.
Knijp een oogje dicht. Ja, dan is Jan er niet meer bij. Kunnen wij er nog van genieten. Dan gaan wij zo verder. Wij gaan zo verder met de deelnemers. Teams, favorieten, deelnemers, favorieten. Zeg het maar, er zijn niet heel veel favorieten. Er is een hele grote favoriet. Als we er nu naar kijken, op dit moment dat we het opnemen, is het vrijdag 26 april. Dus het is nog niet allemaal enorm duidelijk. Maar Jeroen, jij zei het al, daaronder is het positief gezien heel breed. Kan er van alles gebeuren, toch?
Ja, helemaal gelijk. Je hebt heel veel kandidaten voor de tweede plaats tot en met de tiende. Als je het over de top 10 hebt, dus... Ik zou nu niet met zekerheid kunnen zeggen wie in die top 8 gaat fietsen, gaat eindigen. Lloyd natuurlijk, maar vaak heb je toch een pickorde in zo'n grote ronde. Maar nu zijn het er echt een stuk of 10 renners die quasi hetzelfde niveau halen na Pogacar. Dus dat wordt enorm boeiend. Eigenlijk hoopt je ergens nog dat Pogacar niet zou starten. Want dan kreeg je een fantastische strijd, super spannend. Maar je wil natuurlijk ook wel de grootste renner ter wereld aan de start hebben. Ja. Dus het is een beetje dubbel.
Mis eigenlijk Remco hier, hè? Dat zou mooi zijn geweest.
Ja, maar goed, renners die er niet zijn, kunnen we niet te veel over mijmeren, toch?
Zeker, zeker. Er zijn in ieder geval, Pogacar is er met een sterk team. Er zijn ook andere sterke teams. Ik dacht, om het positief te houden, laten we ook even aan Karsten vragen. Welk team gaat daarheen en heeft eigenlijk heel weinig te bewijzen?
Welk team heeft het minst te bewijzen in deze Giro? Ja, dat is een interessante vraag. Met wat mij betreft wel een grappig antwoord. Het team wat het minst te bewijzen heeft in deze Giro is wat mij betreft Team Emirates. Toch, als je daar heel objectief naar kijkt, de ploeg die het meest succesvol is geweest tot nu toe. Die in ieder geval bovenaan staat in de teamranking. Maar ze hebben de topfavoriet in de gelederen. Dus ik denk dat ze echt met zeer veel druk toch naar die Giro toe zullen gaan. Ik denk dat het iets is wat Tadej Pogacar wil afvinken. Hij wil een keer de Giro winnen. Ik zie hem hier niet heel vaak terugkomen. Het lijkt ook wel of de Giro-organisatie een handreiking heeft gedaan naar Pogacar. Een niet al te lastige Giro. Die toch gemaakt is om te combineren met de Tour, hè, wat Pogacar graag wil. Dus de druk die gaat er zeer zeker zijn voor die ploeg.
Zijn. We zijn ook aan de andere kant echt een sterk team. Laten we dan maar beginnen met dat team, Jeroen, UAE. Ze komen niet echt in de allersterkst mogelijke opstelling, toch?
Nee, als je het hebt over zijn dit de beste renners van de UAE samen in één ploeg? Nee. Dat niet. Dat hebben ze in de Tour gedaan. Wat niet betekent dat je daarmee een betere ploeg hebt. Want ik heb al een paar keer gezegd dat ik die Tourploeg qua namen onwaarschijnlijk straf vind. Maar ik weet niet of dat zo'n geheel zal vormen. En of je daar voldoende verschillende types hebt. Dat is wel zo in de Giro. moet ik zeggen. Je hebt enkele toprenners op het vlak. Ik vind het echt uitgebalanceerd met Bjerg en Vegard Staken-Langen. Betrouwbare knechten bergop, zoals Maika en Novak. Je hebt Novak gezien in Luik. Dat was impressionant. Ze missen misschien wel één topluitenant bergop. Zo één echt...
Kraus Schaartman?
Supertopper. Ja, goed, ja, ik weet niet of hij nu de man is die nog... Ja, die, als er zes zijn, dat er nog bij zitten. Maar misschien niet eens nodig voor Pogacar. En je hebt daar zelf ook binnen die ploeg een sprintersafdeling met Oliveira en Molano. Dat viel me wel op. Ik vind het wel mooi dat ze het doen trouwens, hoor. Om ook Molano zijn kansen te bieden. Maar dit is een ploeg die goed genoeg is om de Giro mee te winnen.
Ook het sterkste team op papier, Jan, of dat niet?
Ja, het is het meest evenwichtige team eigenlijk ook. Ik bedoel, kijk, je legt ja, natuurlijk vaak tegen het tourteam aan en dan verbleek je inderdaad. Maar wat Jeroen zegt, is heel evenwichtig. En met Maika hebben ze natuurlijk een hele waardevolle knecht. Het zijn allemaal jongens die totaal geen ambities hebben om deze ronde te gaan winnen. Ja, die hebben ze wel, maar die mogelijkheden hebben ze niet meer. Dat is ook wel lekker. En de tour komt hij straks een ploeg tegen waar vier mannen denken van... Nou, als de kopman even iets minder is, kan ik misschien ook wel die tour winnen eigenlijk ook. Mm. En bedoel... Dit is voor hem perfect eigenlijk ook. En Molano en Oliveira kunnen ook een beetje de druk wegnemen. En die kunnen ook gewoon prima een paar uur op kop boren. Zeker Oliveira doet het ook wel. Dus prima ploegje hoor.
Lekker ploegje, lekker uitgebalanceerd. Maar er zijn ook andere sterke blokken. Laten we daar meteen over hebben. Jip, een van die sterke blokken is toch wel zeker Ineos. Naar grote namen. Maar ook Thomas en Arisman. Ik denk dat ze allebei voor het klassement gaan natuurlijk. Dan kan je aan de positief, laten we beginnen. Dat is de manier om het te doen. Samen als blok tegen Pogacar rijden.
Nou, ik denk inderdaad, doordat zij twee kopmannen hebben, twee mannen die in het klassement het goed kunnen gaan doen, dat het wel een hele interessante ploeg is. Inderdaad, als we positief denken, zouden zij met z'n tweeën Pogacar om en om kunnen aanvallen en hem kunnen kraken.
En als we realistisch denken, zouden ze dan onderling ruzie kunnen krijgen omdat ze allebei op het podium willen komen?
Nou, dat denk ik eigenlijk ook niet hoor. Ik denk niet dat er onderling ruzie komt. Ik denk dat ze eigenlijk al heel blij gaan zijn als ze iemand op het podium hebben. Thomas is natuurlijk altijd goed op momenten dat hij het moet zijn. Arendsman hebben we dat nog niet zien doen op het podium staan in een grote ronde. In het eindklassement dan. Ze moeten het echt samen gaan doen. Ik denk Thomas dat wel echt nog een gevaarlijke is. Maar ja, we moeten heel positief denken als Pogacar echt aangevallen kan gaan worden.
Ja. Yeah. Door deze twee mannen om de beurt, bam, bam. Ik hoop het te zien, Jeroen. Maar dan zou Arisman dat toch ook een beetje moeten doen. Hij was zesde in de Tirreno. Is dat scorebordjournalistiek? Was dat vertekend of deed hij daar toch eigenlijk best wel goed?
Dus dan wil je zeggen dat een zesde plaats niet goed is?
Nee, jawel. Maar ik heb in mijn gedachten... Ik heb geen actieve herinneringen aan een zeer sterke Arisman in de Tirreno. Maar misschien...
Het probleem was in de Tirreno dat we maar één man zagen. Dat was Vingegaard. Dus dat is misschien het probleem. Ja. En hij heeft twee rittenkoers gereden dit jaar. Vijfde in Algarve en zesde in de Tirreno. Dat is gewoon goed.
Ja. En is niet de kopman toch? Dat hebben ze toch alweer gezegd eigenlijk, toch? Hij heeft alweer gezegd.
Thomas is de kopman, maar dat wil niet betekenen dat de Arendsman op kop moet rijden. Hè?
Nee, dat niet.
Ze gaan die koers niet controleren, hè, Ineos. Nee. Die gaan, Arendsman gaat zo lang mogelijk proberen aan te hakken. En we hebben op dag 2, Jan, al een bergop aankomst. Wie weet doet hij het daar beter dan Thomas. Mm. En is er van kopman Thomas geen sprake meer na dag 2. Dat kan natuurlijk ook allemaal. Dus.
Maar ik denk ook voor kopman Thomas dat het beste is als ze alle twee kort staan. Want dan zijn ze gevaarlijk samen. Dan kunnen ze echt een spelletje gaan spelen natuurlijk.
En vorig jaar hadden ze er 3 natuurlijk. Hè? Toen konden ze wat meer spelen. Arendsman, ja, weet je, dat ze drukken hem wel vrij snel. Ze drukken hem wel vrij snel in de knechtenrol. Al willen de druk natuurlijk wel wegnemen. Dat communiceert ook. Thomas is de kopman en Arendsman is ter ondersteuning erbij. Maar ik denk dat Arendsman fysiek Thomas echt wel voorbij is. Alleen, dat moeten ze natuurlijk niet te hard gaan roepen. In de buitenwereld.
Maar ook in een 3-weekse koers?
Ja.
Hij komt ik vrees wel een beetje voor die tweede dag. Want ik heb het gevoel dat Arendsman, heb ik ook in Romandie gezegd vandaag, de derde rit, dat hij vaak in de eerste week van een grote ronde of ook in rittenkoersen, de eerste bergetappe, het vaak moeilijk heeft om te volgen. Dat hij een beetje, zoals jij zegt bij Gegenhardt, dat heeft hij echt heel vaak in de Giro de Vuelta. Ik heb al die grote rondes bekeken, is de uitslagen en ook de één dag of de rittenkoersen van 1 week, dat hij niet meteen top is. Dat hij tijd nodig heeft, dat hij in de derde week wel weergaloos is. Een van de beste 3 vaak in de grote ronde zelf. Maar dus zo'n aankomst bergop op de tweede dag, Poeh, dat wordt ingewikkeld voor hem.
Daar verlies je het niet direct mee natuurlijk. Hè? Als hij niet
veel
tijd
waar.
Verliest, ja, kan je nog gewoon heel sterk terugkomen.
En heeft een goede tijdrit ook in vergelijking met de andere podiumkandidaten. Ja. Dus dat kan hem echt wel helpen.
En vorig jaar had Thomas ook een hele goede plus ook nog. Hè? Die was ook echt buiten categorie in de Giro.
Hij werd vorig jaar wel de tweede. Won hem bijna, ja. Thomas. En in de Tour of the Alps, kreeg je daar een beetje vertrouwen in Thomas, Jan?
Nee. Nou ja, kijk, het blok dat het beste tegenstand kan gebieden is het blok van Decathlon Age de Zella Mondial. Want die hebben echt een sterke ploeg. Hè. De twee Parapenters zijn echt goed. De jongste is misschien wel beter dan de oudste. O'Connor is eigenlijk het hele seizoen al goed. Ik verwacht van eigenlijk misschien nog wel meer tegenstand van die jongens. Omdat je ze niet verwacht eigenlijk ook. En O'Connor heeft natuurlijk niet zijn beste tijdrit. En de Parapenters hebben dat ook niet. Maar die zijn wel goed. En die zijn eigenlijk het hele jaar goed. Ik weet niet wat daar gebeurd is. Er is een soort emiratelband in dienst genomen daar. Maar ze rijden echt stenen.
Paleisrevolutie. Nu fietsen.
Maar Thomas was vorig jaar toch voor de Giro ook nog niet zo goed.
Ik inderdaad.
Hij werd vorig jaar 15.
Dat is de oude stempel. Ja. Die pikt toch altijd naar één koers. En dat komt eigenlijk vaak goed uit bij hem.
Ja, maar moest er nu wel heel vroeg af eigenlijk ook.
Vorig jaar ook hoor, man. Vorig jaar was het ook echt bijna krak hetzelfde. Ja.
38. Ja,
Hij wordt 38, ja.
Tijdens de
ook
Giro.
Ook in leeftijd.
Ook jarig tijdens de Giro. Dat is alleen voor de grote weggelegd natuurlijk. We hebben ook nog Team Visma Leasebike. Die zeiden van tevoren, nou wij gaan daarheen om niet voor het klassement, maar voor veel overwinningen. En als ik dan naar de startlijst kijk, Jip, dan denk ik, ja, dat is ook wel goed mogelijk.
Ja, dat denk ik zeker. Ik denk eigenlijk dat dit het team is. Die vraag die aan Karsten vroeg, wie gaat hier soort van relaxed de Giro rijden? Ze hebben eindelijk een keer niet echt een klassementsambitie in een grote ronde. Waar ze normaal natuurlijk elke dag perfect moeten presteren, wil je het klassement kunnen winnen. Kunnen ze hier een dag een beetje uitkiezen. Natuurlijk hebben ze Uiterbroeks bij zich, maar daar hebben ze niet een heel team omheen. En met Kooi, maar ook ik denk met Bouwman die toch mag rijden. Ook een man die wel rit kan kapen. Echt een Laporte die terugkomt. Dat zou een mooi duo met Kooi kunnen zijn. Zeker, die gaan zeker ritten pakken. Hm. Ik denk dat ze een leuke Giro gaan hebben een keer.
Ja, iets van genieten. Zelfs na zo'n voorjaar nog even lekker van bank genieten van die Giro. En dan heb je wel wat namen, ze werden net al genoemd. Bouwman, maar ook Gesink, Valtar, Tratnik. Wordt het een beetje zoals vroeger bij de Wolfpack, Jan? Degene die als eerst gaat, kan hem hebben?
Nou, ja, ze hebben natuurlijk ook Uiterbroeks ook nog, hè? Voor het klassement. En wie gaat, die moet het eens eentje doen,
Misschien krijgt hij Gesink af en toe.
Ja, Gesink en Bouwman denkt die hem er lang bij. Dat denkt dat een beetje dat de nadelen van de kansen van Bouwman Valter. Misschien wel gaat. En Valter. Ik ben benieuwd. Ja, ik denk dat Kooi wel meteen. Dus wel, zal wel lekker zijn voor die ploeg als ze meteen gaan winnen ook. Dat neemt toch een beetje druk bij, want het is nog altijd het sterkste team ter wereld. Hè? En ze rijden hier niet.
Dus daarom ook, denk niet dat de ploeg is die het meest. Onbevangen en vrij van druk en relaxed kan starten. Ze hebben toch geen tof voorjaar gehad. De laatste maand niet zo heel veel gewonnen. Nee. Ik denk dat de enige ploeg is die echt zonder druk kan presteren. En na een snertsiro nog altijd kan zeggen, no problem, is Alpecin de Koenig.
Ja.
Die hebben heel het voorjaar drie monumenten gewonnen. Wat zij ook hier doen in de Giro, maakt het allemaal niet uit. Hè? Ze hebben Groves, als ze rit winnen, mooi. Als ze geen winnen, we hebben drie monumenten gewonnen.
En Bouwman, Bouwman mocht eigenlijk niet naar de Giro. Ja. Gaat nu wel. Kan maar goed uitpakken, kan slecht uitpakken. Wij moeten ook een contract voor volgend jaar verdienen bij een mooie ploeg. Dus ben benieuwd.
Ja, maar toch denk ik, het is een relaxed gevoel dat je niet voor één kopman op kop hoeft te rijden drie weken lang. En dat je af en toe, en ook bijna iedereen kan zijn kans wel een keertje pakken. Dat is wel lekker voor de sfeer in zo'n ploeg. Dat zorgt toch voor niet wel een druk dat ze etappes moeten winnen. Maar niet een druk van dat het elke dag perfect moet gaan.
100% concentratie, iedereen elke dag. Dat is wel waar.
We gaan er eens heel anders in. Dat is zeker zo. Er zijn ook echt nog wel wat andere teams die eruit springen. En nou wil ik niet een negatieve man uithangen. Maar Jan, dan zie ik Bora Hansgrohe. Leuk hoor. Echt leuk. Zijn er echt sterke renners die Martinez kunnen helpen naar een podiumplek?
Nee, maar is dat echt nodig? Ik bedoel, Martinez is niet de man die misschien nu wel voor het podium kan gaan. Maar dit is een ploeg die ook heel veel ritten kan pakken. Schachman is weer in goede vorm. Van Poppel is in vorm. Welsford is verre van in vorm. Lipovic is goed.
Lipovic, echt een goede renner.
En, gaat Van Poppel nog aantrekken dan? Of gaat hij er zelf
voor denken? Nou ja. Ja, ik weet het niet. Want, ja, nee, dat denk ik niet. Nee. Nee. Ik denk dat er genoeg etappes zijn waar Van Poppel zelf kan winnen. Alleen moeten ze dat niet te hard tegen hem zeggen. Heb ik het idee. Want hij wil wel heel graag eigenlijk nooit de man zijn die de sprints aantrekt. Terwijl hij het eigenlijk al 2 jaar lang elke sprint doet. Omdat zijn kopman niet thuis geeft. Ik denk dat deze Giro ook voor Wellsford echt een leidensweg gaat worden.
Dat is slecht nieuws, want die heb ik nou net gisteren in mijn poeltje. Okay. Maar dat was een beetje gedwongen. Maar daarover later meer misschien offline. Hebben we Lidl Trek. Lekker breed. Bajoli, Stuiven, Milan Lopez. Maar dan denk ik, je hebt dat ook van alles en daardoor net niks.
Maar ik denk eigenlijk dat het niet zo... Als je voor etappes gaat, dat het niet zo erg is. Dat je voor alles soort van net niks hebt. Dan hoef je niet de beste in dingen te hebben. Zeker als je gewoon in de vlucht gaat. Dus en zeker met Milan vind ik ook niet net niks. Hè. Dat is gewoon een renner die hier wel sprints kan winnen.
Lopez heeft de Tour of the Alps gewonnen. Hè?
Ook niet net niks.
Stuiven was top in het voorjaar tot die val.
Ja. Hmm.
Vindt het gewoon een goede ploeg.
Milan een punten draai.
Mag hij Victorius, ook veel sterke namen natuurlijk. Tiberike, Russo, Poels, maar we zeiden het net al. Kunnen die de neuzen dezelfde kant op krijgen, Jeroen?
Goh, ja, ik denk het wel, omdat ze andere ambities hebben. Poels heeft geen klassementsambities. Dus die gaat voor etappenzegers. Dus dat kan perfect strokken met Tiberi en Caruso, de twee Italianen, die dan samen voor een topnotering gaan.
Zeker wel Lula, Jip. Kom, Dunbar, Zana, De Marke, Ewan, hartstikke leuk. Maar die gaat toch ook niet echt iets winnen?
Dat geloof ik ook niet, hoor. Vorig jaar zagen we in de Giro een hele goede Zana. Ewan kan ook gewoon toch weer een sprint winnen. Altijd een renner die toch weer verrast. Zeker in de Giro heeft hij volgens mij ook heel veel etappes al gewonnen. Als ik het goed heb.
Ja.
Gewoon ook een heel goed team. Zeker ook weer voor die etappes. Want ik denk in heel veel etappes hoef je niet de allerbeste sprinter te hebben. Of de allerbeste klimmer om de etappe te winnen. Als je in de vlucht zit of een lastige sprint hebt. Komen er altijd weer andere mannen bovendrijven.
Dunbar, die kan toch een top 10 rijden?
Ja, maar oké, winnen.
Winnen is...
Nee, dat is waar. Nee, maar winnen gaat niemand.
Ja, anyway.
Maar, ja.
Nou, Jan, misschien de enige man die op de tweede plek zat. Romain Bardet, we hebben Romain. Nog niet veel over hem gehad. Maar een sterke vorm. Ja. Maar ja, dan hebben ze ook nog Jacobsen, waar ze misschien alles op wedden. Dus dat wordt ook niks.
Dat haalt wel wat... Dat levert wel wat... Dat neemt wel wat weg bij Bardet. Bardet is heel goed. Dat is vaak niet het beste voorteken voor Bardet. Dan is het geen succes. Vooruitkijkend op een goede Giro. Want 2 keer dat hij dat was, was hij niet goed in de Giro. Werd hij ziek en viel hij. Maar hij is goed. Alleen zijn team. Ik denk niet dat je hem in het roze moet zetten. Ik denk dat hij wacht op de laatste dag. Dat hij wel vertrouwen heeft in die afdaling. Want dat kan hij wel. Maar hij zal, die gaan we 3 weken niet zien, Bardet, denk ik. Die houdt zich heel rustig.
Ik dacht, ik ben wel blij. Ik denk, ik doe even negatief over een paar teams. Maar jullie hebben ze allemaal positief.
Mogen we over 1 team nog negatief zijn?
Nou, je mag. Als jij nog even flinke sneer wil uitdelen, Jan, dan staat je dat vrij.
Er is een team, een Italiaans team, met Team Polticometa, of een Italiaans-Spaans team. En dat heeft twee hele grote ploegbazen uit het verleden. En die hebben 7 Italianen geselecteerd en 1 Colombiaan. En ik ben natuurlijk dol op de Baisbroeders. En Jeroen vindt Piganzoli fantastisch, vind ik ook fantastisch. Maar ze laten hun beste renner van dit moment laten ze thuis. En ik vind het onbegrijpelijk, omdat die jongen een Brits paspoort heeft. Paul Dubbel is echt al weken in de Abruzzen en nu in de Ronde van Turkije een van de beste klimmers van het peloton. En ze laat hem thuis, omdat hij geen Italiaan is. Er kan natuurlijk nog wat gebeuren. En ik ben al weken bezig, samen met Karsten ook, om die jongen in de Giro-selectie te krijgen. Maar er moeten wat directere lijntjes met Contador gelegd worden, volgens mij. Want het is, je kan natuurlijk als sponsor, kan je het kennelijk niet verkopen om een Brit mee te nemen ten koste van bijvoorbeeld Andrea Pietrobon. Maar kom op, jongens.
Maar waarom dan wel een Colombiaan?
Ja, omdat hij al heel lang in Italië rijdt waarschijnlijk. Omdat hij Italiaans spreekt. Maar ik vind dat, soms vind ik dat wel echt onbegrijpelijk. Ik zou het echt doodzonde vinden als die jongen niet meegaat.
Het is ook maar een entry-list, hè? Want Max Poel stond ook op die entry-list en die rijdt niet voor DSM.
Nee, maar ze hadden hem...
Dus het kan nog veranderen.
Ja, ze hadden hem gisteren wel... In Turkije hadden ze hem even gesproken en daar baalde hij eigenlijk wel al een beetje van dubbel, dat hij er niet bij zat. Dus hij wist ook wel waarom dat was.
Dubbel gevoel.
Hij had er een heel dubbel gevoel bij, inderdaad.
Op die Traxel is er niet, dus
iemand met die gaat maar door. Vorige week ook al, het is ongelooflijk. Ben ik nog een sterk team vergeten? Jeroen Jan noemde net de mannen van Degradom.
Ja, ik had die ook nog bijgezet als extra sterke ploeg. Maar ik vind ook de ploeg van Israel Primertech best leuk. En die draaien ook goed, zoals eigenlijk Decathlon goed ronddraait. Met Woods, die kan de rit winnen. Marco Frigo is een van mijn goudhaantjes voor deze Giro. Hugo Opzetter is die van Jan Hermsen.
Vernon,
dat
is mijn favoriet.
Pickrell is ook goed. Schultz, Vernon, goede sprinter. Dus ja, dat kan nog eens leuk worden voor die ploeg.
Goede sprinter, want sprinters, die zijn er genoeg. We hebben het al gehoord, 6 tot misschien wel 9. En er zijn echt sprints. Er zijn ook grote namen, Jacobsen, Melierkooi, Ewan, Milan, Groves. David Dekker, die is er ook. Steekt Melier er wel echt bovenuit, Jan, voor jou gezien het seizoen tot nu toe?
Nee. Ja, als je richting de Giro gaat, dat denk ik niet. Nee, dan is Kooi voor mij wel de sterkste man.
Waarom dan? Want Melier heeft toch echt... Ik heb de statistieken niet opgezocht, maar heel veel overwinningen gehad.
Nee, zeker. Maar dan moet je ook naar het profiel kijken van de ritten waar hij wint. En dit is een ronde waar je op dag 3 al... of op dag 2 al meteen een berg overheen moet. Hij zal moeten doseren. Er zijn een paar hele lastige ritten waar Kooi wel kans heeft. Waar Melier... Kijk, als je het over 9 sprintkansen van Jeroen hebt... zijn er 4 sprintkansen voor Melier. En waar de 9 kansen voor... daar zijn wel misschien 8-9 kansen voor Kooi. Mm. Dus hij heeft gewoon veel meer kans om te sprinten... omdat Kooi verder kan komen.
Wacht jij van de Nederlanders ook het meest van hem, Jip? Kooi, Jacobsen, Dekker?
Ja, toch het meest van Kooi. Al vind ik, Jacobsen maakt natuurlijk een betere indruk nu in Turkije. Voor de eerste keer eigenlijk dit jaar. Dat gun je hem ook. Ik ben daar 1 etappe nog niet helemaal overtuigd van hoe goed Jacobsen echt is. Maar die zou zomaar daar toch in topvorm kunnen zijn. Vind ik ook wel een man die vaak op het goede moment wel weet dat hij dan op het goede moment wel goed is. Maar Kooi heeft het meer laten zien al.
Is zijn team ook misschien wat meer ingericht om... overwinningen te pakken dan van Jacobsen bedoel ik?
Daar lijkt het wel op, nu in Turkije. Moet je nog maar zien in een Giro, is toch wel weer een hele andere wedstrijd.
Dan hebben we ook nog dus Milan Groves, Hofstetter van Poppel. Het is een sprintersbal. Zoals we ook al een tijd niet gezien hebben, Jeroen.
Logisch ergens, hè? Als je kijkt naar wat de Vuelta biedt. 1 kans.
Ja.
Ja, 1 sprinterskans.
De laatste rit.
Voor... Ja, heel weinig kansen voor die jongens in de Ronde van Spanje. In de Tour ook niet veel. Bovendien heb je natuurlijk tegenwoordig in de Tour heel veel teams die alleen maar voor het klassement gaan. Dus waar de sprinters geen plek hebben. Dus dan blijft de Giro over en die heeft er ook nog eens heel wat kansen. Dus ja, logisch hè. Vandaar ook dat ik denk dat de twijfelgevallen zullen uitdraaien in het voordeel van de sprints. Omdat er zoveel ploegen belang hebben om het tot een sprint te laten komen.
Dan gaan we het nog even kort hebben over de Belgen en de Nederlanders. Jip, we beginnen gewoon eens met de Nederlanders. Een strijd van sprinters, dat in ieder geval. Maar hebben we ook iemand die in die top 10 kan rijden? Ja, dan moet je gaan zoeken, hè? Top 20.
Het gaat heel lastig.
Arendsman, hè?
Nou ja, Arendsman. Arendsman, natuurlijk. Ja.
En als die valt, dan niet meer, denk ik. Hè? Ik was er zelf ook niet zo aan
gedacht. Dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk, Arendsman maakt echt grote kans om top 10 te rijden, denk ik. Ja. Dus echt bijna zekerheid dat hij in die top 10 gaat eindigen. Verder?
Misschien Poels nog?
Niet in de top 10.
Nee. Die gaat zijn dagen uitkiezen, Jan. Die gaat voor die triple.
Ja, als hij de kans krijgt van de ploegen. Ja. Zal wel.
Bij de Belgen? Die gaan er daar voor de overwinningen zorgen naast Melier.
Ja, misschien Stuyven als hij in een goede vorm start. Daar is nog weinig over geweten. Niet meer gekoerst sinds de val in de Dwars door Vlaanderen. Mm-hmm. Maar wel zeer benieuwd. En verder heb je een goeie van Zevenhand in de bergetappes vanuit de vlucht. Kan je dat zeker? Hermans, Quinten Hermans en Kielich. 2 renners die het in overgangsetappes kunnen doen als de vluchters kans krijgen. En dat zijn de Belgen waar ik toch wel wat van verwacht. In verschillende soorten ritten.
Wie wordt dan de beste Belg in het klassement?
Dat is niet echt heel moeilijk. Uiterbroeks. Is ook de enige met klassementsambities. Ja. Dus het zou een beetje raar zijn als ik niet voor hem zou gaan.
Ja, dat is ook zo.
Wat denk je van Uiterbroeks in het klassement, Jeroen? Wat kan hij?
Alles tussen 3 en 10 kan voor mij. Of tussen 2 en 10 eigenlijk. Hè?
Ja.
Ik denk dat er 10 renners zijn die ongeveer hetzelfde niveau halen. Dus ja. En die tijdrit van hem is iets minder. Dus vandaar schat ik hem van die 10 renners wel bij een van de mindere. Hm. Omdat zijn tijdrit ja, toch echt wel niet goed genoeg is voorlopig. Tegenover een Aartsman bijvoorbeeld. Dat is toch wel een groot verschil nog. Of mensen met meer ervaring zoals een Thomas. Ja, daar zit hij nog niet aan als het over tijdritten gaat. Maar ja. Hopelijk kan hij bergop dan veel tijd terugpakken.
Dan is het weer rond, Jeroen. Zoals ik al begon toen we het over de deelnemers gingen hebben. Het is gewoon lekker breed. Het is hartstikke leuk. We hebben Pogacar, dan hebben we heel lang niks. Maar daarachter, daar is gewoon zoveel dat het een hele mooie Giro gaat worden. En over die Giro, we hebben nu al zoveel gesproken. We hebben het er zoveel over gehad. Het wordt tijd voor de verplichte rondje voorspellingen.
Jouw favoriete ronde.
Mijn favoriete ronde.
Om ons na de Giro dan te confronteren met die voorspellingen.
Ja, maar ik dacht, we doen het deze keer iets anders. Ik ga jullie gewoon een beetje onder druk zetten. We gaan het ook net iets anders doen. Niet van, ja, oké, jullie mogen allemaal je podium opnoemen. En dan om zijn beurt, dan zeggen jullie allemaal hetzelfde. En dan wacht Jan Hermsen totdat hij eindelijk aan de beurt is als laatste. En dan zegt hij wat de rest heeft gezegd. Nee, we gaan er muziek onder zetten. En we gaan er een speedrondje van maken. En we gaan het een beetje up tempo doen. Op zijn Italiaans natuurlijk. Want luister eens, Jeroen. We zetten hem wel wat zachter. Een lekker Italiaans muziekje. Jeroen, wie wint de meeste etappes?
Tadej Pogacar.
Oké. Maar wie komt er dan in het paars aan in Rome, Jan?
Jonathan Milan.
Oké. En als Poggi niet de Giro wint, Jip, wie wint hem dan wel?
Geraint Thomas.
Als Poggi wel wint, Jeroen, wie staat er dan naast hem op het podium?
Ben O'Connor wordt tweede en Tijmen Arendsman wordt derde.
En wie gaat er enorm verrassen in de bergen, Jip?
Tiberi gaat enorm verrassen.
Ja, zou dat ook een echte verrassing zijn?
Ah, toch wel.
Ah, mooi bergtruitje aan. Zou hem goed staan.
Berggeitje doodschieten, kan allemaal.
Hou het nou even positief, Jan. Wie gaat er verschrikkelijk teleurstellen?
Dan mag ik deze vraag niet beantwoorden, toch?
Nee.
Slaan hem boven.
We slaan hem over. Dat kan ook gewoon tegenwoordig. Gewoon muiterij in de podcast waar je bij zit. Jeroen, een moeilijke vraag. Wil je liever Zana of Piganzoli in de witte trui in Rome?
Tiberi.
Nee, dat mag dus ook niet.
Nee, ja, liever Piganzoli. Want ja, Zana, dat gaat niet. En het zal Arendsman of Uiterbroeks worden. En niet, niet Piganzoli, spijtig genoeg. Maar het mag wel.
Helaas. Gaan we nog een rondje, Jan? Wie wint er meer etappes als een revanche op een mislukt voorjaar? Laporte of Stuyven?
Alaphilippe.
Dit experiment gaat de Tour de France preview show niet halen. Dat kan ik je wel vertellen. Je hebt een moeilijke vraag. Hoeveel kilo gaat Jeroen aankomen, deze Giro?
Hij zit nog in zijn babyweken, dus er zal ook niet veel gesport worden.
Nee.
3 kilootjes?
3 kilootjes. Maar je zit niet elke dag in Hilversum, hè? Dus je gaat niet elke dag taart, of wel?
Klopt, ik zit niet elke dag in Hilversum, want die andere dagen die moet ik voor de uitzending en na de uitzending pappers verversen en kinderen eten geven. Dus ik ga me wel wegen de dag van de eerste rit. Ik ga het doorsturen naar Jip en dan de laatste dag ga ik opnieuw wegen en ga ik het opnieuw doorsturen. Dus,
maar je vrouw,
ik ben heel benieuwd.
Ik ook eigenlijk.
Je vrouw brengt je toch ook wel een taartje, of niet?
Ja, maar ik ga nu echt bewust heel als een pater leven, denk ik.
Heel goed. Tot slot, Jeroen. Wie wordt de Lekkensoend van deze Giro?
Wordt er wel een Lekkensoend geboren deze Giro? Want na dag 2 staat Poggi al meer dan 5 minuten voor. En je hebt dan 3 kansen voor een sprinter zitten. Dus komt er een etappe waar die trui wordt afgegeven? Ja, dan moet je eigenlijk al gaan kijken naar Gravelrit of Prati di Tivo. Klimmer die nog niet te ver staat. Ja, dan moet ik kiezen tussen Valter, Schachman, Lipovic, Storr en Zana.
Goh, dat zijn er wel veel. Wat wordt Car?
Het wordt... Ik ga toch voor mijn hart kiezen. Pipo Zana, de nieuwe Nibali. Die gaat in het roze staan. Pronko, Prato, Divo en iedereen weet mee.
Prachtig. Prachtig. Dat genieten hele scherpe voorspellingen. Wel een beetje hoog tempo. Mijn hartslag is 192 op het moment. Het is misschien niet het moment om af te sluiten. Wij zijn er klaar voor. Jip, ben je nu voorbereid? Voorbereid genoeg om voor de pre-show? Of,
Ik heb veel geleerd weer vanavond.
Heel goed. En dan kan Bobby je nog wat influisteren links en rechts. En dan komt het ook weer helemaal goed.
Waar is die Traxel eigenlijk? Heeft hij ook al het goede weer gezien? Of is het alleen maar stortbui daar in Côte d'Azur?
Is verschrikkelijk, toch?
Ja. Het is garme Bobby.
Het is overal slecht, toch? Behalve hier in Nederland. Maar
positief, jongens. We zijn de hele avond positief. We gaan het ook een beetje positief
afsluiten. Nee, Bobby is echt super
aan het
volgens
mij heeft hij een heerlijke vakantie.
Echt heerlijk. De toptijd van zijn
en
leven.
En zoals ik al eerder zei, de Traxels houden van regen. Hè? Die vinden dat heerlijk, ook op vakantie. Kan ze niet koud genoeg zijn?
Lekker bij elkaar, toch?
Chrissa Traxel straalt altijd. Dus dat is mooi. Ik heb er zin in. Ik heb er zin in de Giro met Jeroen, met Jan en met Jip. En met iedereen die er nog meer bij komt kijken. Zoals Karst, hè, maar ook Bobby. En het wordt een geweldige shows.
Perfecte combinatie, toch? De stemmen van Jan en ikzelf. En dan het gezicht van Jip. Het is eigenlijk de perfecte combinatie voor de Giro, toch?
en de swing van Bobby er nog bij.
Ja. Ja. Ja, daar ga ik over zwijgen. We moeten positief blijven.
Nou, die zijn in ieder geval elke dag te zien in Kop over Kop op televisie. Daar begint de uitzending mee. Dus een voorbeschouwing. En daarna kan je elke minuut live zien. Elke dag op Eurosport 1 en Discovery Plus. Dit is wel het moment om daar een abonnement op te nemen. Want dan kan je alles volgen zonder commentaar. En de nabeschouwing gaat dus ook nog eens langer door op Discovery Plus. Dat is mooi. We hebben op eurosport.nl ook een hele hoop wat je kan volgen. We hebben een WhatsApp-kanaal wat je kan zien. En zoals ik al eerder zei, Kop over Kop, deze podcast dan. Wij zijn er ook, deze Giro. We zijn er elke maandag met een uitgebreide show. De eerste is alweer op 6 mei. Tot die tijd hoor je even niks van ons. Maar dan zijn we in full swing terug en we hebben extra uitzendingen. Meestal op donderdag of vrijdag voor het weekend. Houd dat in de gaten. Dan gaan we vooruitblikken naar het weekend. Gaan we nog eens wat dieper op alles in. Dat allemaal deze Giro. Ga ervan genieten. Tot de volgende keer.
Deze podcast werd u aangeboden door Bad City.